Almachtig God, nu wij uw woord gaan openen, vragen wij uw zegen om ons hart en onze geesten te verlichten. Heer, wilt u tot ons spreken, tot ons hart, dat ons leven, Heer, meer mag afgestemd worden op dat van u. U wil ons helpen in alle omstandigheden om u te volgen. Dat doet de kracht ons te geven en de wegen te gaan die u voor ons hebt voorbereid. Geprezen zij uw naam. Amen. Vanmorgen wil ik iets behandelen dat niet altijd voor de hand liggend is. En je zult zo gelijk zien aan de titel. Waarom woeden de heidenvolken? Ik hoef u niet te vertellen dat wij in zeer spannende tijden leven. Tijden die nogal zeer wispelturig zijn. Tijden waaruit blijkt dat de mens een zeer labiel wezen is. Een paar eeuwen terug heeft er een grote Duitse filosoof, als ik het goed heb, Hegel, toen al gezegd: de geschiedenis leert ons dat de mens niets leert van de geschiedenis. De geschiedenis leert ons, zei hij, dat de mens niets leert van de geschiedenis. En vandaar is dat allemaal al te waar. Het is toch te gek voor woorden dat een paar mensen in de wereld alles naar een hand kunnen zetten. Door macht en rijkdom. Door uitspraken die boven alle verstand te boven gaan. De groten deze aarde kennen blijkbaar hun geschiedenis niet. Of leven, zoals sommigen zeggen, in het verleden om weer alles te doen lijken zoals het vroeger was. Ja. En de vraag is, hoe komt dat? Op militair vlak roeren zich de volkeren volop. Economisch vlak. Men wil van alles doen om het meeste binnen te halen. Men gaat handelsoorlogen uitlokken door extra belastingen in te voeren, noem maar op. Maar ook in op religieus vlak. Christenen worden vervolgd. In Nigeria, Sudan, Pakistan, Indië, noem maar op. Zoals ook vanmorgen, ik denk Daniel in het gebed zei: we hebben het hier goed dat we nog vrij zijn. We beseffen het niet. En de vraag is, hoe komt dat allemaal? Waarom woeden de heidenvolken? Er is één zaak die wij niet uit het oog mogen verliezen. Namelijk, er is ook een geestelijke strijd aan de gang. En we beseffen dat niet altijd. In de wereld onderkent dat niet altijd, maar de Bijbel laat dat vanaf het boek Genesis zien, tot aan Openbaringen, wat die geestelijke strijd inhoudt. En je kunt tussen de regels doorlezen voor degenen die het willen zien en opmerken dat er een gevecht aan de gang is in de hemelse gewesten, zoals Paulus zegt. En ik wil u meenemen vanmorgen naar een tekstgedeelte uit Psalm 2. Psalm hoofdstuk 2, het hele hoofdstuk. Ik ga het niet helemaal behandelen, want dat zou veel te veel tijd vergen. Maar u kunt het meelezen hier, ik hoop dat het een beetje duidelijk is, of in uw Bijbel. En laten we dat eens lezen. Waarom, vers 1, waarom, ik heb daarom gezet, de wereld spreekt, God spreekt, ziet die. Ik heb ze ook in verschillende kleuren gezet, zodat je een beetje kunt onderscheiden. Waarom woeden de heidenvolken? En bedenken de volken wat zonder inhoud is. De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen. Tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. En ze zeggen tegen elkaar: laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. En een God spreekt die in de hemel woont, zal lachen. De Heere zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn, in zijn brandende toorn, hun schrik aanjagen. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heere heeft tegen mij gezegd, nu spreekt de koning: u bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Eis van mij en ik zal u de heidenvolken als uw eigendom geven, de einden der aarde als uw bezit. En u zult hen verpletteren met een ijzeren scepter en u zult hen in stukken slaan als aardewerk. Nu dan, nu spreekt de psalmist weer, koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dien de Heere met vreze. Verheug u met huiver. Kus de Zoon, opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt. Wanneer zijn toorn slechts even ontbrandt, welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. Het is zo dat, misschien hebt u het opgemerkt, het eindigt met welzalig allen die tot hem de toevlucht nemen. Psalm 1 begint met welzalig. Ja. Welzalig is de mens of de man die niet wandelt in de raad der goddelozen. Nu eigenlijk horen die twee psalmen bij elkaar. In de Talmud horen die bij elkaar. En het hele bijzondere is dat die psalm 1 al duidelijk maakt vanaf het begin dat er twee wegen zijn. Eén met God en één zonder God. Er is geen tussenweg. En wat we dan zien, is dat eigenlijk in psalm 1 en 2, en vooral hoofdstuk 2, eigenlijk iets duidelijk wil maken. Ik heb daarop gezet de blinde vlek. Nu, als je een beetje de geestelijke wereld wil leren kennen, zover dat mogelijk is natuurlijk, is het goed om te beseffen dat er een aantal dingen zich afspelen vandaag in de wereld waar wij geen controle over hebben, maar waar ons gebed wel van heel groot belang is. De Bijbel spreekt bijvoorbeeld dat vandaag over het volk Israël, zegt Paulus, er een soort bedekking, zeg maar, ja, aanwezig is. Waardoor de dingen niet zuiver kunnen worden gezien. Sommigen noemen dat een blinde vlek. Nu, ik wil vanmorgen dat een beetje meer uitbreiden, niet alleen naar Israël, die blinde vlek, maar ook naar de gemeente vandaag en de wereld. Ja. Wat is die blinde vlek? En waarom woeden de volkeren en hebben ze niks geleerd van de geschiedenis? Voor Israël is de blinde vlek de Heer Jezus. Gaan we zo zien. Ja. Ze verwachten een Messias, maar niet degene waarop zij denken dat ze hopen. Ja. Gelukkig vandaag zijn er veel Joden die tot bekering komen en Messiaans beleidende Joden, heel veel al, die wel de Heer als hun heiland hebben aanvaard. Het tweede is, de blinde vlek voor de kerk en de gemeente is Israël. Ik ga dat ook even duidelijk maken voor morgen. Er zijn nog steeds mensen die denken dat Israël uitgespeeld is. Dat ze geen enkele betekenis meer heeft, dat de kerk die rol volledig heeft overgenomen. Wat ook een misvatting is. En nog het laatste. De blinde vlek voor de volkeren, dat is de wereld, en voor de volkeren en de wereld, is namelijk het koninkrijk van God. Ze willen dat niet aanvaarden. Ja. Het is opmerkelijk hoe ook het religieuze vaak bespeeld wordt. Iedereen kent onder andere wel Trump. En toch zijn heel veel christenen die op hem kiezen en stemmen, omdat hij christelijke principes gebruikt. Of hij daarna leeft, is een andere vraag. Ook Poetin laat zich graag filmen met de grote baas, zeg maar, de grote baas van de Russisch-Orthodoxe Kerk, de patriarch. En daardoor ook alles in de religieuze context plaatsen. En toch is er een blinde vlek. En ik wil het vanmorgen nog een klein beetje duidelijk maken. Ten eerste, wat blijkt? Dat de God, de schepper van hemel en aarde, roept verzet op. Wij kennen dat allemaal, ja. Dat zien we overal, in onze kring, vriendenkring, familie, ook bij ons soms. Het is moeilijk om de naam en de eer van God, zeg maar, voorop te stellen. En duidelijk te maken dat hij eigenlijk recht heeft op ons leven. Dat hij de schepper is. Maar de mens aanvaardt dat niet. En zeker als God ons om gehoorzaamheid vraagt, dan is het helemaal iets wat tegen de borst stoot van zoveel mensen. Ja. En ten derde, God roept ook verzet en agressie op. Omdat hij ervoor gekozen heeft om voor Israël te zijn, om zijn volk, dat kleine volk, dat nietig volkje Israël, om daarvoor te kiezen. Die dingen moet je ook meenemen in dat hele plan. Die blinde vlek, wil ik eerst zeggen, voor Israël is de Heer Jezus. Jezus Christus. de Messias. Nu, ik wil aan de hand van een paar zaken die geestelijke lijn, dat gevecht ook eventjes tonen. We kennen allemaal de geschiedenis van Jozef en zijn broers. Jozef, die door zijn broers wordt verraden, verkocht en Jozef belandt in Egypte. En dan is er een moment waarop er hongersnood, zeg maar, intreedt in het beloofde land, Kanaan. En de broers van Jozef, die worden door vader Jacob gestuurd naar Egypte, waar er volop graan is. En dan komen ze, bij Jozef. Dat hebben ze niet in de gaten. En ze verschijnen bij Jozef. En wat opvalt, dat zie je in Genesis 42 vers 8. Jozef ziet van verre zijn broers. Ze zijn wat ouder geworden. Maar hij herkent ze duidelijk. En dan komen ze bij Jozef. Maar zijn broers kennen Jozef niet. Ze herkennen hem niet. Hij heeft natuurlijk zijn haar is netjes. Hij is opgetut. Hij is een waardige, ja, koninklijke, zeg maar, bevelhebber. Hij is een onderkoning. Zijn gewaad is fantastisch. Ja. En ze herkennen hem niet. Maar Jozef herkent hem wel. Is dat niet typisch? En daar zie je al die geestelijke lijn. Jozef wordt gezien in de Bijbel als een soort type van de Heer Jezus Christus. En zo zijn er veel zaken die eigenlijk een soort, ja, zeg maar, voorbeeld in zich dragen van hetgeen wat komt later. Dat zien we zo vaak. Het volk Israël herkent de Heer Jezus niet. Ze herkennen hem niet. Zelfs de Emmausgangers, toen ze met Jezus wandelden na de opstanding, herkenden de Heer Jezus niet. En dat is ook de vraag vandaag. Herkennen wij de Heer Jezus, herkent de wereld, herkent Israël vandaag de Heer Jezus, zoals hij altijd is geweest en is? Ik kom er later op terug. Romeinen 11, Paulus laat duidelijk zien dat God heeft het volk Israël een geest van diepe slaap gegeven, ogen om niet te zien en oren om niet te horen tot op de dag van heden. Dat is die blinde vlek. En dat zorgt voor een strijd in de hemelse westen, een spanning dat ze alsnog hun Heer en Heiland niet kennen. En daardoor is de strijd, is Israël ook vandaag en zo vaak in de geschiedenis verwikkeld in grote problemen. Zo'n klein nietig landje zou je denken, die heel de wereld in beroering zet. Ik hoorde, ook op een uitzending, ik hoorde van mensen. In Nederland zijn ze gewoon om verjaardagen te vieren. Ja, en hoe gaat dat dan? Ach, ik heb een beetje ervaring van Nederland. Ik heb er een poosje gewoond, niet zo lang. Ik heb een vrouw die oorspronkelijk uit Nederland komt. Maar ze is al helemaal vervlamst. Dus geen probleem. Maar in Nederland komt men samen met de familie. Ben je een jarige. En het is een gezellig boeltje, komt bij elkaar, gaan ze wat kletsen en doen. En weet je wel, koffie en een borreltje achteraf. En goed. Maar ik hoorde al vaak, het is toch opvallend, dat over de spanning van de wereld, en in het bijzonder over Israël en wat er in Gaza gebeurt, dat families in ruzie komen vandaag. Het onderwerp wordt gemeden. Zelfs zo ver gaat dat in kerken het aspect of het onderwerp Israël en Gaza niet wordt vernoemd. Ook niet meer de profetieën in de Bijbel, of als ze worden behandeld, met heel wat omzichtigheid. Omdat men bang is om mensen in een bepaalde, ja, categorie te duwen, pro of contra Israël. Dat is de tijd waarin we leven. Je kunt niet meer openlijk zeggen vanuit het woord van God wat er staat. Of je bent een racist, of je bent een antisemiet, of noem maar op. De tijd waarin we leven, zie je wat er aan het gebeuren is. En ondertussen wordt Jezus niet herkend. Ik wil het volgende doen. Wisten jullie dat Jesaja 53, die kennen we allemaal, denk ik. En daarin wordt beschreven eigenlijk hoe de Heer Jezus, de Messias, eigenlijk als een schaap ter slachtbank wordt geleid, maar ook, zeg maar, wordt begraven onder de zondaars. Ik wil een paar stukjes eruit lezen. In blauw. Nee, laten we maar een heel stuk lezen. Wie gelooft wat ik gezegd heb? Wie heeft werkelijk begrepen, Jesaja 53, hoe machtig de Heer is? Zijn dienaar groeide bij hem op als een buigzaam jong takje, als een wortel uit een kurkdroge grond. Hij zag er niet uit, bijzonder uit, zodat we iets van hem verwacht zouden hebben. Als we naar hem keken, zagen we niks bijzonders. Niemand wilde iets met hem te maken hebben. Hij werd door iedereen in de steek gelaten. Hij kende pijn en verdriet en ziekte. De mensen draaiden hun hoofd weg als ze hem zagen. En we hebben geen enkel respect voor hem gehad. Dat is een beetje een moderne vertaling. We dachten dat hem dat allemaal overkwam, omdat hij door God gestraft werd. Maar hij heeft onze ziekten op zich genomen en onze pijn weggedragen. Hij werd mishandeld vanwege onze gehoorzaamheid aan God. Hij werd geslagen omdat wij zoveel slechte dingen deden. Hij kreeg de straf, zodat wij vrede met God zouden kunnen hebben. Zijn lichaam werd stuk geslagen met de zweep, zodat wij genezing zouden kunnen krijgen van onze ziekten. We dwaalden allemaal rond als schapen die geen herder hebben. We deden allemaal wat we zelf wilden, maar de Heer heeft al onze ongehoorzaamheid op hem gelegd. Hij werd mishandeld, maar hij protesteerde niet. Hij zei niets. Net als een lam dat wordt weggebracht om geslacht te worden. En net als een schaap dat wordt geschoren. Hij werd uit de angsten en uit de veroordeling weggenomen. En wie van de mensen van zijn tijd kon het iets schelen dat hij uit het leven werd weggerukt en gedood? Hij heeft de straf gedragen voor de ongehoorzaamheid van mijn volk. De mensen dachten dat hij bij de misdadigers begraven zou worden. Maar hij kreeg een graf bij de rijken. Dat was omdat hij nooit iets slechts had gedaan. En nooit iets had gezegd wat niet waar was. Maar de Heer had besloten hem helemaal te verpletteren. God maakte hem ziek nadat hij zijn eigen leven heeft opgeofferd. Om ons te bevrijden van onze schuld zal hij kinderen hebben. Hij zal heel lang leven. Door hem zal de Heer zijn plannen kunnen uitvoeren. En nadat hij zo vreselijk heeft geleden, zal hij ervan genieten dat Gods plan werkelijkheid is geworden. De Heer zegt, zo zal mijn dienaar, die zelf nooit iets verkeerds gedaan heeft, heel veel mensen bevrijden van hun schuld. Want hij zal een ongehoorzaamheid op zich nemen. Daarom zal ik hem een belangrijke plaats geven bij de machtigen. Hij zal met hen de buit verdelen. Want hij heeft vrijwillig zijn leven gegeven. Hij heeft zich laten behandelen als een misdadiger. Zo droeg hij de straf voor de ongehoorzaamheid van veel, heel veel mensen. Hij heeft gebeden voor de onschuldige mensen. Voor ik hiermee verder moet ik het volgende zeggen. Weet je dat Jesaja 53, wat we in herinnering zullen brengen straks met de Goede Vrijdag en Pasen, dat in de synagogen niet wordt gelezen, dat hoofdstuk? Heel veel Joden kennen dat hoofdstuk ook niet. Niet in de Torah-lezing, want dat staat natuurlijk in Jesaja, komt zo zien, maar in de Haftara, de profetenlezing, wordt niet gelezen. Heel lang geleden wel, maar sinds het begin van onze jaartelling niet meer. En hoe komt dat? Omdat de Joden denken en voelen dat dit veel te veel nadeel heeft bezorgd voor hen. Want, zeggen ze, de christenen hebben daarin de Messias gezien. En zo is het toch. Maar wij kunnen dit niet. En als alternatief zeggen sommigen van de Joden, dat gaat hier niet over de Heer Jezus, Jesaja 53, dat gaat over het volk Israël. En gedeeltelijk is dat misschien ook wel waar. Maar dat kennen ze niet. Weet je dat in gesprekken, dat je leest van mensen die gesprekken met Joden, en ze beginnen over Jesaja 53, dat die Joden ook ja, bijna uit lucht vallen zijn. Staat dat in onze Bijbel, in de Tenach? Want dat wordt gemeden. Een blinde vlek, tot op vandaag. Het tweede, wat is de blinde vlek voor de kerk, de gemeente vandaag? Dat is Israël. Nu, je denkt misschien van, ja, wij herkennen Israël, ja. Maar de vraag is, Wat voor Jezus presenteren wij vandaag? Ook in de gemeente en in de mensen en in ons getuigenis. Kijk eens, ik wil dat eventjes illustreren. We hebben, als we vandaag Jezus brengen, moet je altijd de vraag stellen, welke Jezus brengen wij? Sommigen zeggen, en dat klopt ook, we hebben Jezus omgevormd tot iemand die tot onze westerse cultuur behoort. We hebben Jezus verchristelijkt. Ze hebben in de eeuwen, ik ga dat zo even tonen ook, er van alles aan gedaan, de kerk, om van Jezus een soort westerling te maken. Een westers beeld. Door hem op prentjes en foto's te illustreren, die een westerse uiterlijk hebben. In beelden en schilderijen heeft de kerk hem afgebeeld als een niet-Jood. Alles wat Jood was, heeft men geprobeerd dat eruit te halen, te schrappen. Daar staan we niet bij stil, maar het is een proces van eeuwen geweest. Sorry, als Jezus werd losgemaakt, of tenminste, ja, hij werd dus losgemaakt van het volk Israël. Zie je hoe dat er gegaan is door de eeuwen heen? En zodoende is Israël niet belangrijk meer geworden. De kerk heeft al de plaats ingenomen. Supersessionisme heet dat. Of vervangingstheologie. Kijk, op schilderijen is dat duidelijk. Misschien niet altijd, maar het illustreert wel iets. Aan de linkerkant staat de vrouw en dat symboliseert de kerk. De christelijke kerk door de eeuwen heen. En ze heeft de avondmaalsbeker en dan de hostie. Hè? En rechts de vrouw, de synagoge. En wat zie je? Nou, ik ga dat eventjes hier doen. Dus hij heeft een staf met het kruis. Ze heeft de avondmaalsbeker. En ze is, ja, ze is heel een adellijke ja, uiting. De kerk of de synagoge vandaag, kijk eens hoe ze erbij staat, hoe ze wordt afgebeeld. Ze is blind. Zie je? Ze heeft een lans die gebroken is. Ze is niet meer de uitverkoren volk van God. En de 10 geboden naar beneden. Het valt bijna uit haar hand. Dat is een symbolische voorstelling die door de eeuwen heeft gewerkt. Om dat nog een beetje beter te illustreren. Ah ja, ik heb dat inderdaad ook het vergetende hoofdstuk genoemd. Dat is ook een onderdeel die we vaak in ons geheugen hebben geschrapt. Misschien is het niet zo duidelijk, maar als je de gelegenheid hebt vandaag, of straks misschien mensen die op vakantie gaan, Frankrijk, Italië, Spanje. Als je dus grote kerken of kathedralen ziet aan de buitenkant, sta er even bij stil en probeer eens in te schatten wat die beelden zeggen. En staan daar soms beelden op, zie je, dit. Maar dat is precies hetzelfde. Het ene beeld stelt de kerk voor en het andere beeld de synagoge. Mensen kennen dat niet meer. Ze weten dat niet meer. Maar het is wel ondertussen in de genen doorgedrongen. Israël wordt vandaag, en soms met recht en reden, verafschuwd. Ja. En dat heeft daar ook mee te maken. Dat is ook een grond, een geestelijke strijd die al eeuwen aan de gang is. Dat is niet vandaag op morgen. Kijk, hier zal ik het proberen duidelijk te maken. Ik noem het vergeten hoofdstuk. Hier die vrouwenkerk ziet. Daar staat vaak in kathedralen zie je dat uitgebeeld. En ze staat daar met een gekroond hoofd. Zie je dat? Het volgende is een kruis met een vaandel. En het onder de avondmaalsbeker, zie je de avondmaalsbeker weer? Het kruis met de vaandel. Voilà. En aan de andere kant, de synagoge, geblinddoekt. Gebroken lans en een verfrommelde vlag. Dat zie je daar staan, hier. Zie je. En het onderste, de 2 wetstafels ondersteboven. En zo wordt niet alleen de Jood, maar ook zo wordt Christus een beetje voorgesteld. Met andere woorden, Christus moet worden ontjoodst. Of het moet worden, ja. Het moet helemaal christelijk worden gemaakt. En dat is vandaag jammer genoeg de blinde vlek geworden. in de geschiedenis van de christenen tegenover de joden. En dat is een geestelijke strijd die aan de gang is. Ja. De blinde vlek bij de volkeren, de wereld vandaag. Dat is het koninkrijk van God. De wereld heeft vandaag eigenlijk in zijn totaliteit niks van doen met het koninkrijk van God. Ja. Koninkrijken worden gesticht, worden afgebroken, wordt van alles gedaan, gevochten gedaan. Maar met het koninkrijk van God wordt er geen rekening gehouden. En toch is het iets die heel van wezenlijk belang is. Ik wil weer de geestelijke lijn eens tonen, die in de Bijbel zo duidelijk is. Ook weer in Genesis. Rebecca, de moeder van een tweeling, Jacob en Esau, is in verwachting. Ze heeft een moeilijke zwangerschap. Is zwaar. Is niet zo makkelijk. En ze vraagt de Heer om raad. Waarom ben ik zo ziek? Ben ik zo misselijk? Maar ook is het zo'n zware bevalling. Zegt God. In uw binnenste, in uw baarmoeder, bevinden zich twee volken. En die strijden voor elkaar. Bij de geboorte zie je dat ook. Esau komt eerst en Jacob komt daarna, maar heeft de hiel van zijn broer vast. En dat gaat verder in de geschiedenis een heel duidelijke aanwijzing zijn. Een aanwijzing, een geestelijke lijn die iedere keer weer naar boven komt. In Genesis 27 vers 22 komt er een moment waarop Jacob met steun van zijn moeder zijn vader probeert om de tuin te leiden. En hij gaat Esau eens gaan jagen. Zijn vader gezegd, ik zal de zegen geven, maar ga eerst maar iets lekkers gaan schieten. Het heeft allemaal wat tijd nodig. Ondertussen heeft Jacob en zijn moeder een plan beraamd om hem wat dingen geit te vellen om zijn arm te doen, zodat zijn vader, die blind is, zou denken dat het om Jezus gaat en dat hij de zegen zou ontvangen. Zo gezegd, zo gedaan. En zegt op een gegeven moment zijn vader, Isaac, hij zegt, de stem is van Jacob, maar de handen zijn van Esau. En wat is nu de lijn? De lijn is, je ziet die door heel het oude Nieuw Testament heen lopen. Dat vanaf dat moment Jacob en Esau twee verschillende volkeren zijn. Jacob vertegenwoordigt Israël, want hij krijgt ook Israël als naam. En Esau is de stamvader geworden van de Edomieten, van Edom. En die twee lijnen gaan zich duidelijk manifesteren in de geschiedenis. Esau is een man van het ruwe leven. Esau is de lijn van de koninkrijken die vechten met elkaar. Die vernietigen. Die geen respect hebben voor mensenlevens. Die er alleen maar zonder nadenken gewoon hun doel wil bereiken. Jacob, die kan alleen maar bidden. Hij heeft alleen maar een stem. Het woord. Hij heeft verder niks. Maar die twee staan altijd in schril contrast met elkaar. En toch hebben ze elkaar ook nodig. En dat zien we vandaag in de wereld zich iedere keer weer manifesteren. Edom. Wie was een Edomiet? Koning Herodes. En koning Herodes, die wilde alleen maar het koninkrijk versterken. Hij wilde doen zoals de Romeinen. En hij wilde wel het religieuze aspect niet verwaarlozen. En de Joden tegemoetkomen. We gaan de tempel versieren en doen, kijken wat er. Maar ondertussen vermoordde hij zijn eigen familie. Hij wilde alleen maar machtig worden. Kende geen genade voor mensenlevens. Want toen hij hoorde dat er een nieuwe koning in het land was, geboren was, liet hij zonder schroom gewoon maar de kinderen van Bethlehem tussen 0 en 2 jaar vermoorden. Dat zijn de lijn van Edom. Hij ziet dan die lijn doorgaan in het Romeinse Rijk en dat gaat zo door. En denk maar aan de grote mannen en de dictators vandaag. En denk maar aan Hitler en noem maar op. Dat zijn de Edomieten. Owe Neil, waarschijnlijk bekend bij de eerste, heeft een nieuw boekje geschreven. En dat gaat over Jacob en de hiel van Esau. En het gaat daarover. Die geestelijke strijd. En Jacob, die is eigenlijk nietig. Je kan niet veel doen, alleen een stem. Maar Esau kan niet zonder de zegen van Jacob. En ook Jacob kan eigenlijk ook niet zonder de zegen van Esau. Die twee zijn bijna veroordeeld tot elkaar. En het zal een strijd blijven. Ja? Ik noem dat ook wel eens het vergeten hoofdstuk in de profane geschiedenis. Die strijd tussen Jacob en Esau. Maar het is ook een vergeten hoofdstuk uit de Tenach, de Joodse Bijbel. Zo wordt die genoemd, het Oude Testament. En de vraag is vandaag, zien wij dat? Wat er in de wereld gebeurt, benauwt ons dat? Of hebben wij ook een mening? En zien wij niet meer de Heer Jezus zoals Hij werkelijk is? Wat denken we? En laten we ons leiden door allerlei dingen die moeten gebeuren, want ze moeten gebeuren vandaag in de wereld. Zijn we bevreesd? Of, zoals we in een paar liederen hebben gezongen daarnet, Hij is onze almachtige God en Hij zit op zijn troon. Ja. En daarom, wat er ook gebeurt vandaag, op welk vlak ook, hoe staat u in uw geestelijk leven tegenover de Heere, zoals Hij werkelijk is? Wat ik vanmorgen eventjes wilde duidelijk maken, is gestalte geven aan de liefde voor het volk Israël. Het zijn geen lieve mensen, allemaal. Militair gezien, Israël doet er alles aan en is keihard, zoals vroeger in het Oude Testament ging. Ja? Maar het is een overlevingspolitiek. En zolang ze de Heere God, de Heere Messias, de Heere Jezus niet erkennen als een Heer en Heiland massaal, zal niks veranderen. In een gesprek die ik hoorde O'Neill vertellen dat hij een keer dat hij in Jeruzalem was, de taxi nam. Het was een Arabische christen en hij vroeg hem: wanneer zal er vrede komen in Israël, denk je hier? En zelfs die Arabische taxichauffeur zei: dat kan alleen maar als de Messias terugkomt. En dat is toch veelzeggend. Maar we moeten oog hebben dat Israël het volk blijft van God. Ondanks alles. Ondanks alles. Tweede, bezinning op de relatie tussen de gemeente en de kerk. Ja, hoe gaan wij daarmee om? Wordt er nog wel eens gebeden voor de vrede van Jeruzalem? Bidden wij voor de situatie in de wereld? De verhouding met wat er in de wereld gebeurt. Tussen de volkeren. Tussen Israël, de gemeente. Of laten we ons leiden door allerlei journalistieke kunstgrepen. Laat maar de Bijbel spreken. Opstand en vijandschap tegen God en de Almachtige, dat moeten we erkennen. De wereld is niet lief voor de christen en voor God. Ik heb het gezegd, er wordt massaal aan vervolging gedaan vandaag. In Nigeria, in Pakistan, in Indië, in moslimlanden. Ongehoord dat je denkt van, allee, we zijn toch in een maatschappij waar je het gewoon normaal verstand laat primeren. Blijkbaar niet. Blijkbaar niet. En de mens is nog altijd een wezen dat zich laat leiden door overheden die verder gaan dan onze plaatselijke overheden. Namelijk de geestelijke wereld. Hoe gaan we daarmee om? Denken we daarover na? Wordt er aandacht gegeven in de gemeente, in ons gebed, de bestudering van de profeten in het Oude Testament? Als je dat gaat lezen en bestuderen, dan zie je die lijn doorlopen vanaf Genesis bij Jozef. Bij Jacob, Esau. Die lijnen lopen door tot op vandaag toe. En het gaat gewoon door. En het is onbegrijpelijk, een ander kan het ook begrijpen, dat de mensen zo blind zijn. En dat niet eens zien. Gelukkig, zegt de Heer, is het geopenbaard aan de kleineren. Aan de mensen die geen, zeg maar, idee hebben van, of denken dat zij voor God kunnen spelen. En natuurlijk, ja, wat denken we daarover? Psalm 2 is een messiaanse psalm. En in de psalm komen er een aantal messiaanse psalmen voor. En die spreken duidelijk over de Messias. En vandaar is hoofdstuk 2 van psalm, ja, van de psalmen, zeg maar, is een duidelijke, zeg maar, messiaanse psalm. Hebben we de aandacht voor? Staan we daarbij stil. Dat is de boodschap die ik eventjes vanmorgen wilde meegeven. Dat we altijd moeten openstaan ook voor wat God ons wil vertellen. Door zijn woord heen. Zijn we bereid om daar ook aandacht aan te geven, maar ook ons gebed daarvoor zo in te richten. Dat we denken en bidden voor Israël, voor onze gemeente en voor de wereld. Voor onze machthebbers vandaag. Voor onze politieke leiders vandaag. We staan er vaak niet bij stil. Maar God zegt, bid voor die mensen. Opdat het u wel gaat. En een gelukkig en lang leven mag leiden. Voor u en uw kinderen. Dat staat er niet voor niks. Dat is een waarheid als een koe, zegt men in het Vlaams. Maar het is zo. En de dingen lopen niet altijd zoals wij willen. Maar houd het woord van God dicht bij u. Leef dicht bij de Heere God. Dag aan dag. Als je 's morgens opstaat. Als je 's avonds gaat slapen. Wees ervan overtuigd en bewust dat de Heer de dingen leidt. En dat hij gelukkig machtiger is dan alle grote machthebbers in deze wereld. En daarom mogen wij ook in vrede samenkomen. En daarom hebben wij geen angst in de zin van, we weten niet waar alles naartoe gaat. Nee, we weten het. Maar we moeten ons niet laten overmannen door angst die ons gaat verstijven. Maar we mogen dat bij de Heer brengen. Zijn Heer, u weet wat er gebeurt. U hebt het allemaal in uw hand. En wat er ook gebeurt, veilig in Jezus' armen. Als dat ons motto is, dan mogen wij met een gerust hart amen zeggen. En hier vandaan gaan in vrede en welzijn. En die boodschap verkondigen aan onze familie, onze vrienden. Laten we danken. Heere God, we hebben allemaal wel een blinde vlek. En uw woord laat dat ook wel duidelijk merken. Maar aan de andere kant weten we, Heere, hetgeen wat wij vandaag niet begrijpen, wat wij niet kunnen overzien en doorzien, we weten dat u alles in uw hand hebt. Als staat de wereld in brand, of zoals Habakkuk het zegt, als zou de vijgenboom niet bloeien, toch, Heere, weet ik dat u daar bent en dat u alles leidt. Met dit gerust vertrouwen mogen we ook hier weer vandaan gaan straks. Mogen we dat meenemen naar onze familie, naar ons werk, naar onze dagelijkse bezigheden. En betrekken in alle wegen die we willen gaan. Wat is het goed, Heere, om u aan onze zijde te hebben. Want dan is ons hart gerust. Ook in een wereld die soms lijkt in brand te staan, weten we, Heere, u bent er. Geprezen zij uw naam. Amen.